Hoofdstuk 8. Daniela rees op uit het water en ging in haar gedaante van landmonster de nacht in. Ze was vastbesloten haar eigenzinnige zoon te vinden. Lorenzo volgde haar op de voet. Ze keken om zich heen, zoekend naar een teken van landmonsters. De kust leek veilig. Hoe heeft mijn moeder hem kunnen vertellen over dit dorp met bloeddorstige gekken, zei Daniela.
Ik kan er nog steeds niet bij dat hij wegliep, antwoordde Lorenzo. Dat is niks voor hem.
Wees op je hoede, zei ze. Er zijn hier overal landmonsters.
Ze draaide zich om en zag er een, pal achter zich. Ze ging in de aanval. Eerst sloeg ze het landmonster neer op het zandstrand. Daarna begon ze het in zijn gezicht te meppen.
Het is jouw dag niet, landmonster, schreeuwde ze met alle woede die ze in zich had.
Daniela, protesteerde het landmonster.
Wacht, wat is er aan de hand?
Au, au, ik ben het.
Daniela zag meteen haar fout in. Ze had haar eigen man niet eens herkend in zijn gedaante van landmonster.
Ach, je jaagt me de stuip op het lijf, zei ze, terwijl ze over zijn wang wreef.
Jeetje, jij bent sterk, zei Lorenzo.
Au!
Het spijt me, zei Daniela. Ik ben een beetje nerveus.
Nee, ik had het even nodig. Het heeft me wakker geschud.
Toen bekeek Lorenzo zichzelf en zijn vrouw.
Wauw, we zien er afschuwelijk uit.
Daniela bekeek haar haren, die er, naar de normen van landmonsters, vrij mooi uitzagen.
Ugh, klaagde ze, walgelijk. Kom mee, we gaan hem zoeken.
Maar voordat ze hun zoektocht konden starten, zagen ze een echt landmonster naderen. Gauw doken ze achter de rotsen. Hoe zouden ze op deze manier ooit Luca weer zien?
Toen Luca de volgende ochtend zijn ogen opende, zag hij een vogel op een tak zitten. Van de bladeren drupte water, wat erop wees dat het onlangs had geregend. Luca glimlachte. Hij besefte niet dat de regen het hele platform nat had gemaakt, waardoor hij in een zeemonster was veranderd. Zijn gezichtsuitdrukking veranderde toen hij zich omdraaide en Alberto zag. Hij had ook zijn zeemonstergedaante aangenomen.
Oh nee, Alberto, wakker worden, drong Luca aan.
Huh? Wat? Zei Alberto.
Ah, de hemel heeft gelekt.
De jongens hoorden een luide bam en keken elkaar aan. Toen ze omlaag keken naar Julia's ramen, zagen ze dat de luiken open waren. Julia hing uit het raam, haar handen als een hoorn aan haar mond. Ze probeerde het geluid van een heel luide, heel irritante trompet na te bootsen. Omdat ze niet wisten wat ze anders moesten doen, verlieten de jongens het platform. Ze verdwenen achter de boom, net op het moment dat de achterdeur openging en Massimo verscheen. Hij hield een bundel harpoenen vast. Luca slikte terwijl Alberto en hij zich afdroogden voordat iemand ze kon zien. Maar iemand had ze gezien. De kat. Machiavelli zat op het hek en keek naar ze. Hij had alles gezien. Luca wist dat de kat wist wat ze waren en dat maakte hem super bang.
Oh, daar zijn jullie.
Het was Julia. Gelukkig had zowel Luca als Alberto opnieuw zijn gedaante van landmonster.
Buongiorno, zei Luca.
Oké, ragazzi, zei Massimo tegen de kinderen. Voor dat inschrijfgeld moeten jullie werken. Julia, jij gaat de vis bezorgen.
Julia nam de lijst aan van Massimo en sprong op haar viskarfiets. Ze fietste weg.
Ik ben al weg, riep ze. Ciao!
Jullie twee komen met mij mee, zei Massimo.
Luca keek nerveus naar Alberto, maar Alberto zag er niet nerveus uit. Misschien was hij het wel, maar dan liet hij het niet zien. Hij leek gefascineerd door de vele messen van Massimo.
Welk mes krijg ik?
Huh?
Vroeg Alberto.
Jij krijgt geen mes, zei Massimo.
Het water lag er rustig bij toen Massimo zijn vissersboot de haven uitstuurde.
Buongiorno, Massimo, riep een oude visser vanaf een voorbijvarende boot. Let vandaag extra op zeemonsters, hè? We rekenen op je. Massimo zwaaide met een harpoen. Geen zorgen, Tommaso. Als ik er eentje zie, dan komt hij niet weg. Luca lachte, banger dan ooit tevoren. Alberto en hij zaten achter in de vissersboot. Zelfs Alberto keek nu bezorgd. Door de golven die de andere boot maakte, schommelde die van Massimo. Luca verloor zijn evenwicht en viel bijna overboord. Terwijl de jongens alle moeite deden om niet in het water te vallen, leek Massimo niets te merken. Hij neuriede een opera en hield zijn blik op het water gericht. Een nieuwe golf sloeg tegen de boot aan. Luca werd naar de andere kant geworpen. Zeg, dit is geen plezierboot, zei Massimo. Maak jezelf eens nuttig. Toen ze eenmaal gewend waren aan de boot, legde Massimo uit wat ze moesten doen. Ze begonnen de visnetten binnen te halen. Luca kon er niets aan doen dat hij merkte hoe Machiavelli, die helaas ook mee was gekomen, elke beweging volgde. De kat siste naar hem. Alberto's aandacht was gevestigd op Massimo. Hij was gefascineerd door de ene arm die hij miste. Een zeemonster vrat hem op, zei Massimo. Alberto keek vol afschuw en Massimo lachte. Nee hoor, zo ben ik geboren. Toen trok Massimo een vis aan boord. Geen goede vangst vandaag. Misschien omdat we boven een vissenkerkhof varen waar het spookt, zei Luca. Massimo keek verwonderd. Alberto schoot hem te hulp. Wij weten dat dat onzin is, legde hij uit. De vissen denken dat alleen maar. Nu keek Massimo heel verwonderd. Rond deze tijd zijn de vissen meestal ongeveer daar, zei Alberto en hij wees ergens in de verte. Zei Massimo. Hij vroeg zich af of de jongen enig idee had waarover hij praatte. Een poosje later reed Julia op haar fiets naar de jachthaven. Ze trapte driftig, want ze probeerde haar rit in een recordtijd af te leggen. Toen ze de jachthaven inreed, stopte ze al slippend en controleerde haar tijd. Ze stompte met haar vuist in de lucht en juichte: nieuw persoonlijk record! Toen ze opkeek, zag ze haar vader en de jongens terugkeren van hun vistocht. Ze aarzelde even toen ze de massa vissen zag die ze hadden gevangen. Santo pecorino, zei ze stilletjes vol verbazing. Je vrienden kunnen vissen, zei haar vader, en hij gaf Alberto een klap op zijn rug, waardoor hij bijna het water intuimelde. Benissimo, zei Julia, we gaan ons inschrijven.